Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 238 gaan wij het hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Wat is er gaande in Israël en in het Midden-Oosten? Hoe kunnen we zicht krijgen vanuit de Bijbel wat er nu gebeurt? U hoort er meer over in deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier.
De oorlog in het Midden-Oosten. Al een half jaar. En we gaan naar het eerste punt. Wat is er nou precies gaande in Israël en het Midden-Oosten? Altijd eerst, wat zijn de feiten? En daarna gaan we natuurlijk het over het geestelijk gebeuren hebben en vanuit Gods woord. En ik wil u eerst meenemen naar een tekst uit Gods woord, Jesaja 62. En dat zal ook direct de toepassing van de avond zijn. Jesaja 62 vers 1, waar staat: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. En omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. En dan de bekende woorden vanaf vers 6. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen ze zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heer doet denken, gun u geen rust. Ja, gun God geen rust. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Dat gaan we ook doen vanavond. Niet alleen maar zenden van mijn kant, maar we gaan ook bidden. En zelfs we nu niet bidden in deze tijd, is ook een wake-up call voor de gemeentes. Als we nu niet bidden, wanneer dan? Moeten we wachten totdat de islam hier voor de deur staat? Nou, laten we eerst eens even kijken wat precies er gaande is in het Midden-Oosten. Ook direct de vraag, hoe kan het dat Israël op 7 oktober zo verrast is geworden door de Hamas? Je zou het bijna uit kunnen tekenen, want precies 50 jaar daarvoor werd Israël ook al verrast. 6 oktober 73, de ouderen onder ons hebben dat vast meegemaakt, Yom Kippur oorlog. Op de meest heilige dag van Israël probeerde de vijand aan te vallen. Ook nu, precies 50 jaar daarna, Israël was weer volledig verrast. Ook weer op een Joods feestdag. Shabbat, Simchat Torah, vreugde van de wet aan het eind van het loofhuttefeest. Israël was totaal verrast. Goed te weten dat het was het eind van het loofhuttefeest. Ik was daar met 3000 christenen vanuit 100 landen op het loofhuttefeest. 2 dagen van tevoren, op 5 oktober, waren wij daar ter bemoediging van die kibbutzen langs de Gazastrook. We hebben een enorme praise en worship gehad. Precies op die plek is 2 dagen later de aanval begonnen. En dan denk je, hoe kan het dat je 2 dagen daarvoor zo'n praise and worship hebt gehad? De worship leader was namelijk een bekeerde moslim uit Iran. Wij waren nog in Israël op die Shabbat, die zaterdag. Ik had een taxi besteld om met mijn groep naar de Klaagmuur te gaan om met Israël Simchat Torah te vieren. En er was niet meer nodig, want luchtalarm en dan zit je in de schuilkelder. 3 weken later stond in alle Israëlische kranten dat de christelijke ambassade, waar ik vertegenwoordiger in Nederland van ben, heeft 3000 levens gered. Dan denk je, hoe kan dat nou? Vanwaar die eer? Wij waren daar precies op die plek. Zijn die 600 terroristen door de hekken gekomen en 1200 mensen gedood, 1000 gewonden en 260 gegijzeld. Nou, wij waren vaker op die plek geweest. Want u weet misschien nog dat de Hamas niet pas vorig jaar is begonnen. Die is vanaf 2006, toen ze democratisch gekozen zijn. Ja, onder druk van Europa moest daar democratische verkiezingen. Toen heeft de mensen in Gaza hebben democratisch voor Hamas gekozen. Oftewel, ze waren zat. Yasser Arafat met zijn Palestijnse autoriteit. Maar je komt dan van de regen in de drup. Want de Hamas heeft vanaf dag 1 maar één doelstelling. Weet u wat er in de grondwet van de Hamas staat? Twee dingen. We pakken eerst de mensen van de zaterdag en dan de mensen van de zondag. Dat wil dus niet zeggen dat het na vrijdag zaterdag wordt en dan weer zondag. Nee, dat is heel duidelijk erop gericht. Ze hebben niet het plan om Gaza op te bouwen of de mensen in Gaza te helpen vooruit te komen. Ze hebben maar één doelstelling, Israël te ondermijnen. En ze zijn 18 jaar bezig geweest met uw belastingcenten, want Europa heeft bijzonder gefinancierd, onder meer dan 750 kilometer tunnels. Nou, dan laat je toch duidelijk zien dat je de boel zit te ondermijnen. Ja toch? Ik ben in een zo'n tunnel geweest. Die kwam verkeerd uit. Die hadden ze vanaf de Gazastrook onder de hekken door. En die zou in een bos uitkomen bij de kibbutzen. Maar die kwam net 100 meter eerder, hadden ze het eindpunt. Dan kwamen ze boven de grond. En een boer die daar aan ploegen was, die denkt, wat krijgen we nou? Nou, die tunnel is gebruikt als demonstratie voor de IDF-soldaten. En als je denkt dat zo'n nauw schuttersputje is waar je op je knieën doorheen moet, forget it. Daar kun je met een 3-tonner vrachtauto prima doorheen. Zo groot zijn die dingen. Dat is het ene. Weet je wat er nog meer in die grondwet van de Hamas staat? Dat voor de oordeelsdag, nou ja, wij geloven dat er vroeg of laat dat er een afrekening komt. Dat we allemaal voor de troon van de Heer staan. Maar dat geloven ze bij de moslims ook. Dat er één keer een judgment day, oordeelsdag, komt. Maar dat voor die oordeelsdag, dat er dan een moslimgroep zal zijn die de Joden zal aanvallen. En als de Joden zich verstoppen achter rotsen of achter bomen, dat zelfs de rotsen zullen zeggen, hier achter mij is een Jood, dood hem. Mensen, dit is letterlijk gebeurd op zaterdag 7 oktober in dat jongerenfestival langs de Gazastrook. Dat was een open terrein, zoiets als Walibi, hè? Open terrein, opwekking. Dus als daar ineens zoveel terroristen aankomen, je kunt geen kant op. Hooguit hier en daar een boom of een struik of een greppeltje. Dus ze konden geen kant op. Ik ben eind januari, begin februari daar weer geweest. Om te kijken hoe het gaat. En waar de Hamas echt allemaal heeft vernield. Je kon het van horen zeggen hebben, maar dat je het zelf ziet is een ander verhaal. Mensen, dit wil je gewoon niet weten. Ik was bij een autokerkhof waar 3.500 auto's naartoe gesleept zijn. Die verbrand en doorzeefd met kogels zijn. En één auto stond ik bij. En dan zegt die bewaker van het terrein, wij gaan al deze auto's begraven. Dan denk je, wie gaat nou auto's begraven? Maar omdat er nog zoveel bloedresten en menselijke resten in die auto's zijn, uit respect voor het leven gaan ze die auto's begraven. Er was één auto waar ik bij stond en hij zegt, man zei, Hij is niet alleen doorzeven met kogels, maar er staat op de achterbank waren de drie kinderzitjes. En de hoofdje van die kindertjes lagen in de achterbank, in de trunk, in de kofferbak. Jongens, dit is puur demonisch. Die terroristen zaten ook zwaar onder de drugs om dit te kunnen doen. Dat je zo beestachtig mensen afslacht, dat zijn geen woorden voor. En dan wil ik je meenemen naar waarheid en misleiding. Want er is zoveel nepnieuws. Weet je dat dat al is aangekondigd in de Bijbel? Maar wacht even, ik zal nog even vertellen. Wij waren al voor coronatijd, kwamen we al bij die kibbutz langs de Gaza. Maar toen waren ze al bezig met raketten. Als je bij sommige van die kibbutzen bent, langs de Gazastrook, dan zijn bewoners daar, die hebben een omheining van hun tuin. Maar het is niet met mooie buxusplanten of mooie rozen, nee, maar met granaathulzen. Gewoon opgestapeld, omdat er zijn zoveel granaten afgeschoten, dat ze hun omheining maken van die granaathulzen. Nou, na corona kwamen er weer, en toen, wellicht weet u nog, dan hadden ze ineens wat nieuws bedacht. Dan gingen ze ballonnen oplaten van die hete luchtballonnen met vuurwerk en toestanden eraan. En dan in het voorjaar, in deze tijd, dan drijft dat met de wind van de zee, van de Middellandse Zee, over de Gazastrook en komt in de rijpe koren in de, nou ja, langs die kibbutzen. En hier zitten een paar boeren in de zaal. Als het graan een keer verbrand is en dat op de aarde valt, dan is de grond ook 5 jaar lang onvruchtbaar. Hè? Ze weten wel wat ze doen. Weet u, dat is niks nieuws. Want dat deden vroeger de Midianieten ook al. Dat staat in Gods woord. Hè? Die gingen vossen, 2 en 2 staten naar elkaar binnen en de fakkel ertussen. En dan ook zo door het hoge kanaal. Toen Simson hetzelfde ging doen, vonden ze dat niet leuk. Ik vind trouwens knap dat hij, want er staat in de Bijbel, dat Simson die ving de 300 vossen. Bond ze 2 en 2 aan staan en vangt ertussen en de joeg het in het graf van de Midianieten, van de mensen in de Filistijnen. Dat vonden ze niet leuk. Ja. Ik vind het al knap om 1 vos te vangen en laat staan dat je de 300 vangt. Maar goed. En weet u wat de Hamas nu gedaan heeft, is ook niks nieuws. Als we lezen in Exodus 17, dat Israël onderweg is vanuit Egypte naar het beloofde land. Nou, Israël zich nu ook weer voorbereiden op Pesach. En dan feest van de uittocht. Weet u, als Israël uit Egypte is, zijn ze slaven. Maar God brengt hun naar de Sinaï om hen in een koninklijke positie te brengen. Dus van slaven naar koninklijke positie. Alleen wat doet die tegenstander? Dat waren de Amalekieten. En die gingen toen heel sneaky via de achterhoede aanvallen. Vrouwen en kinderen pakten ze. Nou, wat doet de Hamas? Sneaky, vrouwen en kinderen, bejaarden, die hebben ze als menselijk schild in de tunnels. Dezelfde geest van Amalek is aan het werk. Mensen, het heeft een geestelijke dimensie. En de Hamas heeft deze oorlog, 7 oktober, niet de oorlog van de Gazastrook of van die 5 kibbutzen genoemd. Weet u wat, hoe zij deze oorlog genoemd hebben vanaf dag 1? El-Aqsa-storm. Dus het ging hun helemaal niet om alleen die 5 kibbutz langs de Gazastrook. Dat is peanuts. Het gaat hun om Jeruzalem. En het lukt hen al bijna om de hele wereld achter hen te krijgen, dat ze roepen voor een Free Palestine. Maar dat betekent dat Oost-Jeruzalem en de Tempelberg Palestijns gebied gaat worden. En er is al een heiligdom van hun op de Tempelberg. En wat staat er bovenop? God heeft geen zoon. Mensen, als dat waar is, kunnen we beter naar de koffie gaan, want dan heeft deze meeting geen zin. Dus alles wat daar gebeurt, dat heeft een geestelijke impact. Nou, hoe kan dat nou dat precies een maand na 7 oktober stond in alle Israëlische kranten dat de christelijke ambassade heeft 3000 levens gered? Nou, 2 jaar geleden waren wij daar ook ter bemoediging langs die Gazastrook. Maar die mensen hebben het daar best moeilijk. En toen hebben we allemaal alarmapparatuur gegeven. Dat is toen natuurlijk niet gebruikt, maar gewoon geïnstalleerd. En 7 oktober hoefde bij wijze van spreken maar 1 persoon op de knop te duwen en werden al die 5 kibbutzen gewaarschuwd. Daarvoor moesten ze allemaal per WhatsApp en dan voordat het weet een overflow en dan is het systeem dicht. Dus dit is een soort aparte kanaal, beveiliging, zodat al die beveiligingsambtenaren dan in die 5 kibbutzen direct gewaarschuwd werden. Want ze hebben terroristen ook gedood en dan in de achterzaak waren al papiertjes. Ze waren van plan 5000 Joden een kopje kleiner te maken. Zijn er helaas 1200 geworden. Maar dat betekent dat in Israël duidelijk is dat wij als christenen er 3000 mensen van hen gered hebben. Wauw. God is een God van wonderen. Wij zijn direct als christelijke ambassade op 7 oktober begonnen te bidden. Want dat is ons krachtigste wapen. Je ziet nu voor het eerst in de geschiedenis, mensen, iets nieuws. Dat Joden ons als christenen vragen om samen te bidden. En ze weten dat wij in de naam van Jezus bidden. En dat vinden ze allemaal prima. Als we maar bidden. Dus ze hebben het door dat wanneer ook toen Israël uit Egypte naar zijn bestemming zou komen bij de Sinaï, waar ze een huwelijksverbond met God krijgen en een koninklijke positie, een koninkrijk van priesters, mij ten eigendom, dat die Amalek probeert het plan van God te dwarsbomen. En het gekke is dat de tegenstander van God weet vaak veel beter hoe laat het is op de klok van God dan wij. Want weet u, Israël is nu voor de derde en laatste keer terug in het land. De eerste keer toen ze uit Egypte uiteindelijk in het beloofde land kwamen, waar land en volk bij elkaar kwamen, welke zegen hebben wij ontvangen? Trouwens, waarom zouden we een zegen krijgen? Dat had God al aan Abraham gezegd. Aan Abraham werden land en een volk beloofd. En hij zou daardoor tot zegen voor alle volken zijn. Alleen God zei tegen Abraham, weet wel dat u nageslacht eerst 400 jaar in Egypte zal zijn. En daarna uitocht. Dus toen Israël voor de eerste keer uit Egypte beloofd land kwam, dus land en volk bij elkaar komt, heeft God zijn deel gedaan. Welke zegen heeft daar ingelegen voor de wereld? Toen hebben wij Gods woord gekregen. Gods woord is door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Alleen Israël deed ook niet altijd wat God zei. Dus God zegt, het land is niet van jullie, maar het is van mij. En ik zorg ervoor dat het zijn Sabbatjaren krijgt. Dus dan, ik ga jullie 70 jaar in Babel zetten. Zodat het land zijn rust krijgt. Maar God is trouw en na 70 jaar komt het volk terug. Dus de tweede keer dat land en volk bij elkaar komt. Welke zegen hebben wij daardoor ontvangen? Toen hebben wij Gods Zoon en Gods Geest ontvangen. En wat zegt Romeinen 15? Wij hebben door Israël alle zegen ontvangen. Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Amen. En nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land, heeft dus tegenstander veel beter door wat er geestelijk aan de hand is dan wij. Want wat heeft het nou voor zin dat Israël terug is in het land? Enig idee? We hebben alle zegen toch al? Gods woord, Gods Zoon en Gods Geest. Wat heeft het dan voor zin dat Israël terug is in het land? En toen zei u allemaal eenparig, er is maar één zegen maar open en dat is de wederkomst van onze Heer. En de tegenstander weet hoe laat dat is. En daarom gaat hij rond als een briesende leeuw, ziende wie hij kan verslinden. Wanneer weet dat zijn dagen geteld zijn. Dat wanneer Jezus komt, zijn de dagen van de tegenstander voorbij. Amen of amen. Maar wij als christen, wij bidden amper om de wederkomst. En amper door hoe laat het is. Nou, de tegenstander weet het wel. En er zit ook een 50 jaar cyclus. Precies 50 jaar na Yom Kippur, nu weer zo'n aanval. Hebben wij het door? Nou, wat zegt God over die waarheid in misleiding? Staat al lang in Gods woord voorspeld. Ik neem je mee naar Openbaring hoofdstuk 16. Openbaring hoofdstuk 16 en daar staat in vers 13. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en uitgaan naar de koning van de aarde van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dus voordat oordeelsdag komt, doet Hamas zijn ding. En weet u dat nu in het Midden-Oosten de Hamas als helden worden gezien? Dat zijn de helden. En in alle moskeeën wordt die hadith, dus de grondwet van de Hamas voorgelezen, dat voor oordeelsdag dat er een moslimgroep is die de Joden aan zou vallen. En de Hamas die durfde dat. Ze hadden alleen gehoopt dat niet alleen de Hamas, maar ook de Hezbollah en de Palestijnse autoriteiten en Iran het allemaal tegelijk op die 7 oktober. En gelukkig dat door gebed er verwarring was in het kamp van de tegenstanders. Maar je moet er niet aan denken dat Israël direct op 4 fronten tegelijk of 5 fronten tegelijk werd aangevallen. En ook afgelopen zaterdagnacht, wees blij dat het alleen Iran was. Want wat gaat er gebeuren wanneer ook de Hezbollah in het noorden, die is 10 keer zo goed bewapend dan de Hamas in het westen. Die heeft er 300.000 missiles. En die liggen op steenworp op afstand van Israël. Daar kan de hele Iron Dome nooit aan vechten. Hè? Wees blij dat het alleen Iran was. Oh, daar gaan we het zo over hebben. Die kikvorsen, die onreine geesten, precies ook in de social media, kikvorsen kwaken dag en nacht. Social media, dat gaat dag en nacht door. Als je de YouTube en de Instagram, die hele allemaal, het kwaakt de hele dag maar door. En de ene nepnieuws naar de ander. Als je je nationaal of weet ik wat aanziet, het is zo eenzijdig. Daarom ben ik er eind januari zelf geweest om uit eerste hand te weten wat gebeurt er. En we bidden iedere dag, Global Prayer, wereldwijd gebed. Minstens 1000 man doen mee iedere dag, ook vanmiddag. En dan kreeg ik direct een update van onze mensen in Jeruzalem. Christelijke ambassade, het voordeel is, wij zitten in Jeruzalem. Allemaal hulpverleners, maar ook journalisten, die zitten in Jeruzalem. Die weten wat daar gaande is. Die hebben betere kanalen dan het Nationaal. Weet je, het is een enorme mediaoorlog. Hè? En Israël kan alles winnen, militair gezien, maar de mediaoorlog verliezen ze altijd. Omdat er in die geest, jongens, de Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zeg je, Efeze 6. Maar tegen de overheden, de machten in de hemel. En die gebruiken de media om ons angst in te boezemen. Altijd het verkeerde verhaal en nooit de waarheid. Er is zoveel misleiding. Notabene, nou komt ie. God gaat in de eindtijd een geest van misleiding geven. Dat is zelfs bij God vandaan komt. Dat de mensen de leugen zullen geloven. Ik dacht altijd, hoe kan dat nou? Weet u, Israël is nu vlak voor Pesach, hè, zich aan het voorbereiden. Die fase, waren er ook die 10 plagen, weet je nog? En de eerste 7 plagen, dat de farao zich min of meer nog een beetje, nou bekeerde wil ik niet zeggen, maar toch een beetje verontschuldigd en zei, Mozes, bid tot die God, die moet afgelopen wezen. Dan laat ik het volk gaan. Toen eenmaal Mozes weer gebeden had en de plaag was voorbij, toen, hè. Maar er staat dat vanaf de 8e plaag, dat God het hart van farao ging verharden. Nou, dat is toch wat anders dan Johannes 3, vers 16. We denken wel eens te lief, hè, van God. God heeft ook in de eindtijd oorlogen te voeren. En dat God vanaf de 8e plaag... het hart van de farao verharde om te laten zien door tekenen, want die plagen zijn plagen over Egypte, maar voor Israël waren de tekenen. 10 tekenen dat God sterker is dan al die afgoden van Egypte. Dat hij de schepper is. Die 9e plaag was 3 dagen duisternis. En Mozes moest allereerst naar die farao toe en die moest maar 1 ding zeggen. Laat mijn volk gaan, want Israël is mijn eerstgeborene. Dus als wij dan het Nieuwe Testament lezen van uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dat is in de 1e plaats Israël. En omdat Jezus de Messias van Israël is, moest hij dezelfde weg als Israël gaan. Dus is hij ook uit Egypte uiteindelijk geroepen. Maar in 1e plaats is het Israël. En Israël is mijn eerstgeborene. En weet u waarom nou die Amalek zo'n hekel had aan Israël? Enig idee? Het was de kleinzoon van Esau. Nou, vader Abraham had 2 zonen. Ismaël en Isaac. En die hebben op het eind verzoening gekregen. En er staat, Ismaël en Isaac hebben samen Abraham begraven. Nou, als je slaande ruzie hebt, dan doe je dat niet. Vervolgens de volgende generatie, Jacob en Esau, Er was ook van alles mee. Maar toen Jacob na 20 jaar terugkwam, was de verzoening met Esau. Alleen de kleinzoon van Esau was door bitterheid getekend. En die ging vechten. Die wilde niet dat Esau tot zijn bestemming kwam. Weet u waar die Amalekieten vandaan kwamen? Om Esau de pas af te snijden tussen Egypte en de Sinaï. Die kwamen uit Jemen. Hé, gaat er iets rinkelen? Jongens, we zijn precies terug bij 2000, 3000, 4000 jaar geleden. Hè? Is er niks van anders. Als bitterheid niet wordt verzoend, blijft het. Je hoeft maar met iemand uit pastoraat te praten. Bitterheid is een van de ergste wortels. En daarom zegt God ook, ik heb een strijd met Amalek van generatie op generatie. En wat doet Mozes als Josia gaat vechten in het fysieke tegen Amalek? Gaat Mozes de berg op. En de staf Gods. Maar ja, die was ook al 80. Dus op een gegeven moment wordt hij ook een beetje moe. En dat is toch logisch? En dan ben je zo snel. Maar hoe moe van? Dus gelukkig had je Aaron en Hur die ondersteunen hem, zodat. En weet je wat nou het mooie is? Dat driemanschap die zijn positie inneemt, geestelijk. Er was heel Efeze 6 nog niet geschreven, hè? Van dat we niet tegen vlees en bloed zijn, maar tegen de hemelse gewesten. De macht en de overheid. Maar dat driemanschap nam zijn geestelijke positie in. Laten we daar eens naar kijken. Mozes was dé profeet van het Oude Testament. Aaron was de priester, de hoge priester van het Oude Testament. En Hur was de stamvader van Juda, waar later de koningen uitkomen. Dus welk driemanschap neemt daar op de berg zijn positie in? Dat is profeet, priester en koning. Nou, wij nog. Oké. God heeft een strijd met Amalek van generatie op generatie. Als koning Saul, dan krijgt hij van Samuel de opdracht om de Amalekieten te verslaan. Dat doet hij, behalve de koning. En dat wordt Saul zijn ondergang. Daardoor wordt het koningschap bij Saul weggedaan. Weer eeuwen later, koningin Esther, die had ruzie met die Haman. Dat was een Agagiet, een van die nakomelingen van die koning Agag van Amalek. En wat wilde Haman? Maar één ding. Mensen, die had er 10.000 talenten zilver voor over, hè? Dat was een stevig zakcentje, hoor. Dat was 6 miljoen euro. Eventjes uit eigen. Nou, door bitterheid en door, nou ja, je kent het wel. Maar hetzelfde Hitler, maar doordat wij als kerken in Europa niet wakker waren in de 30e jaren, kon Hitler opbouwen. En toen hij één keer begon, heeft hij niet alleen die 6 miljoen Joden over de kling gejaagd, maar nam ook nog eventjes 55 miljoen mensen in Europa mee in. Jongens, als wij niet waakzaam zijn als gemeente, kan dit morgen weer gebeuren. Hè? Nou, laten we eens even verder kijken. God is niet alleen de God van Johannes 3, vers 16, maar richting de eindtijd ook een van oorlog en van overwinning. Weet u, als die koning Saul zijn koningschap verliest, is dat later David. En David, die had ook al problemen met de Amalekieten. En op een gegeven moment was David op strooptocht, woonde daar in het gebied van de Filistijnen, in Siklag. David en zijn mannen waren op strooptocht in de Amalekieten. Wat deden die? Alle vrouwen en kinderen kidnappen. Precies hetzelfde. Gelukkig dat David komt terug, Siklag in rook. Zijn eigen mannen wilden David stenigen. Zo. Nou, dat zie je nu ook, hè. Hoe zo'n verdeeldheid is er wel niet in Israël. Ze kunnen Netanjahu wel lynchen, hè. De verdeeldheid was voor 7 oktober tot een max. Bijna een burgeroorlog. Nou, direct na 7 oktober, toen waren ze in één keer weer één. Maar vorige week, er was afgelopen zondag een grote parade in Tel Aviv geboekt om Netanjahu af te zetten. Verdeeldheid tot de max, hè? Ook David, zijn eigen mannen, wilden hem gewoon stenigen. En wat deed David? En David sterkte zich in de Heer, zijn God. En nu vraagt hij aan de priester Abjatar, moeten we optrekken? Yes. Gaat hij die Amalekieten achterna? Er is nog een Egyptische slaaf die zegt waar het heen moet. En ze overrompelen die Amalekieten. Alle vrouwen en kinderen worden weer bevrijd. U kent dat verhaal. En weet u wat David zegt? David was niet alleen koning, maar was ook een dichter. En onder leiding van de Heilige Geest schrijft hij in Psalm 18... Gij, God hè, gij hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Mensen, die hele strijd in het Midden-Oosten gaat over wie is het hoofd der volkeren. God heeft aan het eind van de Torah, door de handen van Mozes, al tot 3 keer toegezegd, Deuteronomium 28 en 30... Israël zal het hoofd der volkeren worden. Als ze doen wat God zegt. Maar vlak voordat ze het beloofde land ingingen, toen was er ook zo'n heidense profeet. En vroeger was het al net zoals nu, voor de poen is er een hoop te doen. Er was er zo'n heidense profeet, Bileam, die wou wel voor een paar... Zakcenten, wou die wel een vervloeking over Israël doen? Nou, u kent het verhaal, die ezel, die was beter af dan hij. En uiteindelijk, God zegt tegen hem, jij gaat hier niet zitten vloeken wat ik gezegend heb. Dus Bileam kon maar één ding doen, Israël zegenen. En als hij op die berg bij Moab stond en Israël in fysiek kreeg, zegent hij Israël. Maar op een gegeven moment ziet hij daarnaast ook Amalek. En dan wat zegt hij dan? Profeteert hij over Amalek? En dat lezen we in Numeri 24, vers 20, waar staat: Amalek is het hoofd der volkeren. Maar zijn einde zal ondergang zijn. Dus hier hebben we precies wat om draait. God zegt: ik zal Israël tot een hoofd der volkeren maken. En dat is waarheid geworden bij koning David. Want hij zegt, gij hebt mij gesteld tot hoofd der koning, de volkeren. En we zien uit naar die zoon van David, die niet alleen koning van Israël gaat worden, maar koning der koningen. Dat is het profetische. Maar die tegenstander, Amalek, is het hoofd der volkeren. Maar zijn einde zal ondergang zijn. En dat zien we op de Tempelberg. Wie is de ware God? Als de moslims roepen, nou ik zal de uitroep niet doen, maar dan voor hun is het niet dat Allah groot is. Allah is groter. Jongens, er is een geestelijke strijd gaande. En die is ook in Nederland, hè. En wij zijn zo tolerant voor van alles, maar denk niet dat zij zich aanpassen aan ons. Wij moeten ons aanpassen aan hen. En daarom is het straks ook goed om te bidden dat wij straks met vrijmoedigheid door het offer van Jezus tot de troon van de Allerhoogste kunnen. Niet in die geestelijke sfeer blijven hangen, maar naar de troon der genade gaan. Jongens, in de hemel is nog steeds geen paniek. Hè? God zit nog steeds op de troon. En is nog steeds de Heer van de hemelse legermachten. En hij waakt over Israël. Dat hebben we afgelopen zaterdag naar gezien. Want die Iron Dome kan een hoop. Maar als God zijn hand niet over Israël had. Trouwens, als die 300 missiles op Nederland waren gevallen. Dan waren we al lang weg geweest. Maar laten we eens even kijken wat er nog meer in petto is. Vooral ook de toekomst. We kunnen in het heden, maar we kunnen ook eens even gaan kijken wat er door 7 oktober en door 14 april gebeurd is. Weet u wat mij zo opviel? Ik was 7 oktober nog in Israël en 8 oktober vloog ik terug. Ik was blij dat ik El Al geboekt had. Want Transavia en al die andere dingen, die vlogen niet meer. Hè? Maar El Al wel. En die wilde heel graag de toeristen het land weer uit. Maar nog veel liever de reservisten naar Israël halen. En moet je eens nagaan wat er gebeurd is. Er was één oproep voor die reservisten. En er is een respons geweest van 120%. Nou, als ik straks een oproep hier doe in de zaal, ben je blij dat je 10% respons hebt. Dat is meestal iets. Nou, 120%. Er kwamen meer reservisten naar Israël terug dan dat er gevraagd werd. En weet u, dat hebben we net gelezen, Jesaja 62. Maar daar staat een profetisch woord. Er staat: want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. En zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Want u zult niet meer verlatenen genoemd worden, maar u zult genoemd worden: mijn welgevallen is in haar. En uw land zal genoemd worden getrouwde. Jesaja 62 vers 2. Weet u, in de Holocaust konden de Joden geen kant op. Maar nu ze een eigen land hebben, zullen ze die verdedigen ook. Ook al zitten ze in het buitenland, ze nemen het eerste vliegtuig wat er is. En ik zag zo duidelijk dat God zijn volk aan zijn land bindt. Want ze hebben door: verliezen we dit, dan hebben we geen land meer. Israël heeft niet de luxe om het zich te permitteren dat ze deze oorlog, nou ja, het zal wel. Maar in Europa, we gaan praten. En denken dat Hamas dan tot één keer komt, jongens. In het Midden-Oosten moet je laten zien wat je zegt. Nou, dat hebben ze laten zien. Oké, graag even stil. Dus God heeft heel duidelijk dat hij door alles heen zijn volk aan zijn land huwt. Dat is zo'n innige band. En weet u, wat de vijand ten kwade dacht, gaat God ten goede keren. Wist u dat voor 7 oktober van de soldaten misschien 5% ging bidden? Weet u hoe groot percentage nu bidt? Nou, 95%. Tuurlijk, als straks weer vrede is, zal er wel wat minder worden. Maar het is nog nooit zo. En ook voor het eerst dat er nu miljoenen christenen met Joden bidden voor de vrede en het geluk en voor wijsheid. En weet u wat ook heel bijzonder is? Dat de aanvraag voor de Alia, dat is de terugkeer van Joden, hè? Als christelijke ambassade hebben we in de loop der jaren meer dan 200.000 Joden gesponsord om naar Israël te gaan. Nou, de aanvragen zijn nu niet aan te slepen. Komend jaar verwacht men een gigantische toeloop. Maar wij bidden dat ze niet alleen terugkeren naar het land, maar terugkeren tot het hart van de Vader. En hoe weet ik dat nou zeker dat dat gaat gebeuren? De laatste tekst uit ons Oude Testament, Maleachi 4 vers 5 en 6, dat God voor die oordeelsdagen, weet je nog, voordat de Heer terugkomt en de schapen van de bokken gescheiden worden, gaat God de profeet Elia zenden. En wat gaat hij doen? Het hart van de kinderen terugbrengen tot het hart van de vaderen. Nou, als je die tekst oppervlakkig leest, dan denk je, nou, amen. Eindelijk in het pastoraat een beetje harmonie in het gezin. Nou, niet verkeerd. Amen. Er is een hoop gezeur. Ook binnen gezin. Niet alleen bij Abraham, niet alleen bij Isaac, niet alleen bij Jacob. Dus overal. Dus dat God herstel gaat geven in gezinnen. Amen. Als je de tekst nog even wat dieper inzoomt. Wie zijn de kinderen en wie zijn de vaderen? Nou, de vaderen is duidelijk zijn Abraham, Isaac en Jacob. En de kinderen is zelfs die terugkeren. Niet alleen terug tot het land, maar terug tot het hart van de vaderen. En we zien nu door de crisis heen dat ze gaan bidden. En dat zelfs de orthodoxen, de ultra-orthodoxen, een deel al in het leger wil. Nou, dat is voor 7 oktober heeft drie kabinetscrisissen erom en nou 10% gaat al. Oké, we gaan het zien. Maar weet u, als je die tekst nog even verder inzoomt, het hart van de vader naar de kinderen, het hart van de kinderen naar de vaderen. Weet u hoe wij genoemd worden in de Bijbel? Ja, gelovigen uit de volkeren, gelovigen uit de heidenen. Weet u dat de naam christenen is niet van ons? In Antiochië werden gelovigen voor het eerst christenen genoemd. Ja, die gelovigen, die hadden het altijd over Christus dit, Christus dat, Christus voor Christus. Nou, dus logisch dat anderen tegen hun zeiden, nou, christenen. Ja, kan me eens voorstellen. Maar weet je hoe de Bijbel ons noemt? De meest geliefde apostel van Jezus, Johannes, heeft niet alleen het evangelie naar Johannes, openbaring, mogen opschrijven, maar ook die drie brieven. Als je drie brieven van Johannes leest, dan worden wij altijd kinderen genoemd. En wie zijn de vaderen? Israël. Het is niet alleen Johannes, ook Stefanus in zijn verdediging zegt, mannen, broeders en vaders in het geloof. Dus dat zijn niet alleen Abraham, Isaac en Jacob, maar ook Joden in zijn tijd. Tijd van Jezus. En wij zijn de kinderen. Dus als het hart van de kinderen terugkeert tot het hart van de vaderen, dan betekent dat dat er geen plek is voor vervangingstheologie, maar dat wij ingeënt zijn in het geloof van Abraham, Isaac en Jacob. Dat we geënt zijn op die edele olijf. En dan tot slot. Sinds, hè, wat we lezen in Jesaja 62, om Sion dat we niet stil zijn, dat het land getrouwde wordt genoemd. En dan in vers 6, op uw muren Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nou, u kent misschien Bad Repko, en nu zijn opvolgers Albert en de zijne, die iedere dag dat fysiek doen. Nou, je hoeft niet altijd fysiek in Jeruzalem te zijn om dat mee te mogen doen. Maar je kunt het ook in Nederland zijn. En weet u, de Christelijke Ambassade, dat wij vanaf 7 oktober met een wereldwijd gebed begonnen zijn. En iedere dag 2 uur bidden met meer dan 1000 mensen. Jongens, het wordt een gebedsfamilie. Je leert mensen uit Singapore en Peru en Maleisië en Helsinki kennen. En als je ze dan fysiek ziet, denk je, oh, hey, je bent iets kleiner dan ik gedacht had. Of, je kent het wel. Maar naast dat wereldwijd gebed dat we iedere middag van 3 tot 5 hebben, waar je ook een update krijgt van wat is de situatie, zodat je ook weet hoe je moet bidden, is ook een 24/7 gebed. Dat is in coronatijd begonnen, rustig aan maar 8 uur per dag. En toen 24 en toen, nou ja. En sinds 7 oktober, weet u, wij doen als Nederland, team Nederlands noemen we ons dan maar, we doen een aantal uren per maand mee. Ook een praise and worship band uit Zwolle doet mee af en toe. Maar weet u, zijn we hartstikke blij om. Maar weet u, in de Filipijnen, daar staan de kerken in de rij om mee te mogen doen. En vanmiddag had ik ook mijn global prayer, onze mensen uit Argentinië. Nou, Argentinië is ineens veranderd, hè. Doordat ze ineens, ja, ze hadden 2 politieke partijen, die hadden niet elke meerderheid, komt er een derde zomaar opzetten, wordt premier. En die heeft een belofte. Ik ga naar Israël en ik ga de ambassade van Argentinië naar Jeruzalem terugbrengen. En de christenen in Argentinië krijgen wat moed. En de kerken zijn klaar om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Jongens, waar is opwekking? Weet u, we zijn er bijna, hè? Want oordeelsdag, wat de Hamas heeft, laten we eens kijken wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, Jezus zegt, er zijn 3 tekenen voordat Jezus terugkomt. En dat is ook 3 minuten voor 9, dus kan nog net in 3 minuten. Jezus zegt, het evangelie zal de wereld rond. Want wanneer Jezus verschijnt en al die volken voor zijn troon zijn, kan het natuurlijk niet zo zijn dat er 1 volk die zegt, leuk dat u er bent, maar wie bent u? Ja, ik chargeer een beetje, maar u snapt de bedoeling, hè? Dus alle volken moeten de gelegenheid hebben gehad om te weten wie onze Heer is. Het evangelie is begonnen in Jeruzalem. Toen 7 gemeentes Klein-Azië. Door de visioen wat Paulus kreeg, de man van Macedonië, kom over, help ons, is het naar Europa gegaan. Het heeft 1000 jaar werk gehad om Europa te bereiken. 1492, Columbus, een bekeerde Jood, is het evangelie naar Amerika gegaan. Gesponsord door Joden uit Florence. Ja. Het heeft 300 jaar werk gehad om Amerika met de paardenkarren te bereiken naar de andere kant. In 1906 was de Azusa Street Revival. Is het evangelie niet alleen in Noord-Amerika, maar ook vooral Zuid-Amerika. De laatste 30 jaar, mensen. Hier in Nederland wordt iedere week een kerk gesloten. In Brazilië wordt de laatste 30 jaar ieder uur van de dag een kerk geopend. Inmiddels is het evangelie verder gegaan. 1907, opwekking Pyongyang. Zit je, dat is dan Noord-Korea, broeder, top 1 bij de lijst van open doors van vervolgd christendom. Yes. Want met de Korea-oorlog heeft Rusland Noord-Korea ingenomen en de christenen mogen niet eens naar de hemel kijken. Maar Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. De ene kerk van Yonggi-cho heeft meer dan 1,1 miljoen leden. Dus ik weet niet hoe je dat straks gaat doen met koffie, ja, maar dat wordt een beetje dringen. Oké. Okay. En die zendelingen van Zuid-Korea zijn wat fanatieker dan wij. Die kom ik tegen op de muren van Jeruzalem. En die willen maar één ding. Het evangelie via de zijderoute, specerijenroute, terug naar Jeruzalem. En weet u waar ze nu zijn? Vandaar dat daar nu een hoop trammeland is. Want waar Gods geest aan het werk is, maar de tegenstand nog niet los wil laten, dan heb je turbulentie. Dat is in Iran. Weet u dat er in Iran inmiddels 9 miljoen christenen zijn? En afgelopen zaterdagnacht hadden ze allemaal posters van Netanyahu omhoog. Dat hij de redder van de gelovigen in Iran geworden om het regime van Iran te breken. Die kijken iets anders tegen dat nieuws dan wij. En de laatste groep voordat het terug is in Jeruzalem. Weet u, het land wat het meest open staat voor het evangelie voor 7 oktober? Enig idee? De Gazastrook. En weet u dat er een profetie is over de Gazastrook, Filistea? Wanneer God de leiders van Filistea verwijderd heeft, zal Filistea worden als een provincie van Judea. Zo. En dan gaan die bekeerde moslims eindelijk doen wat wij 2000 jaar niet gedaan hebben. Weet je wat wij niet gedaan hebben? Israël tot jaloersheid brengen. En als de buurlangen, nou hoe dichtbij we het hebben, als die tot geloof komen in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat Israël tot jaloersheid wordt gebracht. Hey, hoe kan dat zijn? Onze God dienen. Ze waren toch vijanden? God gaat een turnaround doen. Alleen waar blijven de wachters? Dat wij ook onze positie innemen als gelovigen, als een Aaron en een Hur. Want wij zijn toch ook geroepen tot een koninklijk priesterschap? Of jullie niet? Ja, dan gaan we eerst maar koffie drinken. Jongens, we gaan na de pauze hier door. Dan zal ik vragen. Maar het antwoord van de christelijke ambassade is dat we niet alleen bidden, maar ook wat doen. En we zijn de grootste christelijke organisatie die Israël zegent. Wereldwijd zitten we in 140 landen. En dan hoofdkantoor in Jeruzalem. En daar hebben we niet alleen hulpverlening op allerlei fronten. Direct 7 oktober heel veel voedsel. Daarna die 300.000 Joden die geëvacueerd moesten worden. En ik ben daar geweest langs de noordgrens. En tot nu toe is het precies 8 mijl hè, langs de Libanese grens. En 10 mijl aan de andere kant. Tot de Litani rivier. Dat was een beetje heen en weer pingpongen. En daar komen ze nog niet overheen. Dus al die kibbutzen en dorpen, Metula, die precies tot 8 kilometer langs de grens van Libanon, die mensen moesten evacueren. We hebben als christelijke ambassade daar inmiddels 72 schuilkelders gerenoveerd. Voorzien van een normaal toilet en wifi en dat soort. Want in de vorige Libanonoorlog, 2005, zijn veel mensen omgekomen doordat ze 36 dagen in die schuilkelders zaten. Ja, en op een gegeven moment als er geen toilet is, dan ga je naar buiten om je behoefte te doen en word je alsnog afgeschoten. Daarna was het niet meer nodig, die schuilkelders, dus het is wat verwaarloosd. Maar in aanloop voor deze oorlog denk je, nou, laten we die 72 schuilkelders allemaal wat renoveren. Verzoenlijk een toilet en wifi en motorin, zodat je het wat langer kunt volhouden. En vorige week hebben we net een traumacentrum geopend. Want weet u, in Israël, het is net alsof het hele land onder een deken van depressiviteit zit. Hè. Ieder gezin is wel, of ze kennen een oom of een tante of noem maar op. Hè. Dus dat wij hun helpen met traumahulp, dat is een eerste vereiste.
Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar icej.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.